Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we dat onder meer doen door de vertaling te beluisteren van de boodschap die Paus Franciscus heeft geschreven aan, we mogen dat wel zeggen, zo zegt hij het zelf ook, een vriend van hem, namelijk zijn heiligheid Bartholomeus, de aartsbisschop van Constantinopel en ecumenisch patriarch. En dat ter gelegenheid van het vieren van het feest van de heilige Andreas. Op 30 november, zaterdag was dat. En dan gaan we ook nog luisteren naar het Angelus van de Heilige Vader, dat hij heeft gebeden op zondag 1 december, de eerste zondag van de Advent, en waar hij een meditatie heeft gegeven op de lezing uit het Evangelie. Ook die lezing zullen wij nog even hernemen. En daarna staan we even stil bij het consistorie dat momenteel aan de gang is, waarbij dat de kardinalen zullen samenkomen en waar bepaalde nieuwe kardinalen zullen gecreëerd worden, zoals dat heet. Dat staat allemaal ons te wachten en ligt in het verschiet. We gaan eerst binnen in het Apostolische Paleis en gaan een kijkje nemen naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. De paus heeft op vrijdag 29 november de heer David Choquehuanca Céspedes ontvangen. Hij is de vicepresident van de plurinationale staat van Bolivia en hij werd ontvangen samen met zijn gevolg. Verder ontving de Heilige Vader ook de bisschoppen van Griekenland tijdens hun Ad Limina Apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus. U weet, dat gaat over het bezoek dat bisschoppen worden gevraagd om ongeveer om de 5 jaar af te leggen, waar ze de mogelijkheid hebben om te naderen, vandaar ook de naam, naar de grenzen van de graven van de apostelen Petrus en Paulus, dus echt een bedevaart te ondernemen naar Rome. En dat wordt dan gecombineerd met uiteraard een ontmoeting met de Heilige Vader. En dat is zo sinds het pontificaat van Paus Franciscus dat daarover niets meer wordt gepubliceerd. Dat staat ook toe om een vertrouwelijke communicatie te kunnen voeren met de bisschoppen. En zij hebben dan ook ontmoetingen met de verschillende prefecten van de dicasteries, waar natuurlijk een bisschop mee te maken krijgt of moet mee samenwerken, om ook de werking van de Romeinse curie beter te begrijpen, om de nodige feedback, als het ware, te kunnen krijgen over tal van onderwerpen. En dus die bedevaart en ook die bezoeken aan Rome, dat wordt het Ad Limina Apostolorum bezoek genoemd. Op zaterdag 30 november ontving de paus kardinaal Robert Francis Prevost, de prefect van het dicasterie voor de bisschoppen, vaste afspraak met deze kardinaal. Dit dicasterie is dus verantwoordelijk voor bisschopsbenoemingen in de wereld. Ze hebben meestal op vrijdag, donderdag of vrijdag, een van de twee, hebben ze hun vergadering, hun samenkomst, waarbij bisschopskandidaten worden bekeken, geanalyseerd, er wordt over gedebatteerd, en dan worden er voor de vacante bisschopszetels voorstellen gedaan aan de Heilige Vader. En die gaat daar dan mee akkoord, dan worden die bisschoppen benoemd, op voorwaarde natuurlijk dat de bisschoppen zelf ook ja zeggen, of de kandidaten bisschoppen moet ik zeggen, of de Heilige Vader keurt het af en dan gaat het proces van dus de terna op te stellen, meestal in het land waar de bisschopszetel vakant is geworden, wordt dan een soort van document opgesteld waar drie namen op staan door de apostolische nuntius. Dat wordt dan naar het dicasterie gestuurd en dan begint die procedure opnieuw tot men een kandidaat heeft waar de Heilige Vader mee akkoord gaat. Een andere mogelijkheid is, dat is dat de Heilige Vader de kandidaat die de prefect voorstelt afwijst en een persoonlijke keuze maakt. Dat is ook mogelijk. Verder ontving de Heilige Vader ook Monseigneur Dominique Rey, de bisschop van Fréjus-Toulon uit Frankrijk, en de heer Juan Felipe Martínez Vélez, secretaris van de Red Ecclesial Pan-Amazonica. De leden van de Hidden Christians Research Association uit Japan werd eveneens ontvangen door de Heilige Vader. De Franse parlementsleden kregen een audiëntie bij de paus en de deelnemers aan de interreligieuze conferentie die werd georganiseerd door het Sri Narayana Dharma Sangam Trust. Zoals eerder gezegd, hebben we op zaterdag 30 november de heilige apostel Andreas gevierd. Deze Andreas, geboren te Bethsaida, was aanvankelijk een leerling van Johannes de Doper. Later zal hij zich aansluiten bij Jezus, met wie hij ook zijn broer Petrus in kennis bracht. Samen met Filippus leidde hij ook een groep heidenen te Jeruzalem tot Jezus en wees hij voor de broodvermenigvuldiging een jongen aan die broden en vissen bij zich had. Volgens een bepaalde overlevering heeft hij na het Pinksterfeest het evangelie verkondigd in vele landstreken en is hij in Achaia gekruisigd. Ja, de heilige Andreas is dus de broer van de heilige Petrus en Paus Franciscus die vat dat ook letterlijk zo op. Hij bekijkt zijn relatie als opvolger van de heilige Petrus met de opvolger van de heilige Andreas, zoals de ecumenische patriarch van Constantinopel wordt genoemd, als broeders. Trouwens, dat is niet enkel Paus Franciscus, ook zijn voorganger, Paus Benedictus de XVI, beschouwde dat als dusdanig en ook de heilige Paus Johannes Paulus II zette daar de nodige stappen om tot een vereniging, een verzoening te komen als het ware met het ecumenisch patriarchaat van Constantinopel. En ook Paus Franciscus heeft in de loop van zijn pontificaat daar vele stappen toe gezet. De Heilige Vader die schreef het volgende aan de patriarch. Dierbare broeder in Christus, de liturgische herdenking van de apostel Andreas, de patroon van het ecumenisch patriarchaat van Constantinopel, biedt mij een passende gelegenheid om namens de gehele katholieke kerk en in mijn eigen naam mijn welgemeende beste wensen over te brengen aan uwe heiligheid, aan de leden van de heilige synode, aan de geestelijkheid, aan de monniken en aan alle gelovigen die bijeen zijn in de patriarchale kathedraal van Sint Joris in Panar. Ook zend ik de verzekering van mijn vurige gebeden dat God de Vader, bron van elke gave, uw overvloedige hemelse zegeningen zal schenken op voorspraak van de heilige Andreas, de eerste onder de geroepenen en de broer van de heilige Petrus. De delegatie die ik ook dit jaar opnieuw stuurde, toont de broederlijke genegenheid en het diepe respect dat ik blijf houden voor uw heiligheid en voor de kerk die aan uw pastorale zorg is toevertrouwd. Een paar dagen geleden, op 21 november, was het 60 jaar geleden dat het decreet Unitatis Redintegratio werd afgekondigd, waarmee de katholieke kerk officieel toetrad tot de ecumenische beweging. Dit belangrijke document van het Tweede Vaticaans Concilie opende de weg voor de dialoog met andere kerken. Onze dialoog met de orthodoxe kerk was en is bijzonder vruchtbaar. De eerste van de verkregen vruchten is zeker de hernieuwde broederschap die wij vandaag met bijzondere intensiteit ervaren. En hiervoor dank ik God de Almachtige Vader. Maar wat Unitatis Redintegratio uiteenzet als het uiteindelijke doel van de dialoog, volledige gemeenschap onder alle christenen, delend in de ene eucharistische kelk, is zelfs met onze orthodoxe broeders en zusters nog niet gerealiseerd. Dit is niet verwonderlijk, want verdeeldheid die een millennium teruggaat, kan niet binnen een paar decennia worden opgelost. Tegelijkertijd heeft, zoals sommige theologen beweren, het doel van het herstel van volledige gemeenschap een onmiskenbare eschatologische dimensie, omdat de weg naar eenheid samenvalt met die van het heil, dat alleen Jezus Christus gegeven is en waaraan de kerk pas aan het einde der tijden volledig zal deelnemen. Dit wil niet zeggen dat we het uiteindelijke doel waarnaar we allemaal verlangen uit het oog moeten verliezen. Noch dat we de hoop mogen verliezen dat deze eenheid in de loop van de geschiedenis en binnen een redelijke tijd bereikt kan worden. Katholieken en orthodoxen moeten nooit ophouden te bidden en samen te werken, om ons gereed te maken het goddelijke geschenk van eenheid te aanvaarden. De onomkeerbare toewijding van de katholieke kerk aan de weg van de dialoog werd opnieuw bevestigd door de recente gewone algemene vergadering van de bisschoppensynode, die van 2 tot 27 oktober 2024 in het Vaticaan werd gehouden. De impuls voor een hernieuwde uitoefening van de synodaliteit in de katholieke kerk zal zeker de relaties bevorderen tussen de katholieke kerk en de orthodoxe kerk, die deze constitutieve kerkelijke dimensie altijd levend heeft gehouden. Naast de concrete beslissingen die uit het werk van de vergadering zullen voortvloeien, werd er tijdens deze dagen een sfeer van authentieke en openhartige dialoog ervaren. In een wereld die verscheurd wordt door de oppositie en polarisatie, waren de deelnemers aan de vergadering, ondanks hun zeer verschillende achtergronden, in staat naar elkaar te luisteren, zonder te oordelen of te veroordelen. Luisteren zonder te veroordelen zou ook de manier moeten zijn waarop katholieken en orthodoxen hun weg naar eenheid verder zetten. Ik ben vooral blij dat vertegenwoordigers van andere kerken, waaronder de metropoliet van Pisidië, een afgevaardigde van de ecumenische patriarch van Constantinopel, actief deelnamen aan het synodale proces. Zijn aanwezigheid en ijverige werk was voor iedereen verrijkend en een tastbaar teken van de aandacht en steun die u altijd aan het synodaal proces hebt gegeven. Uwe Heiligheid, de nu naderende 1700ste verjaardag van het Eerste Ecumenische Concilie van Nicea zal een nieuwe gelegenheid zijn om te getuigen van de groeiende gemeenschap die reeds bestaat tussen allen die gedoopt zijn in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ik heb reeds verschillende keren mijn verlangen geuit om deze gebeurtenis samen met u te kunnen vieren. En ik dank oprecht allen die reeds begonnen zijn met hun werk om dat mogelijk te maken. Deze verjaardag betreft niet enkel de oude zieners die actief deelnamen aan het concilie, maar alle christenen die hun geloof blijven belijden in de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea en Constantinopel. De herinnering aan deze belangrijke gebeurtenis zal de reeds bestaande banden zeker versterken en alle kerken aanmoedigen tot een hernieuwd getuigenis in de wereld van vandaag. De broederschap die christenen beleven en het getuigenis dat ze afleggen, zal ook een boodschap zijn voor onze wereld, die geteisterd wordt door oorlog en geweld. In dit verband sluit ik mij graag aan bij uw gebed voor vrede. In Oekraïne, Palestina, Israël en Libanon. En in al de regio's waar gevochten wordt, om wat ik vaak een wereldoorlog in stukjes heb genoemd. Met deze gevoelens hernieuw ik mijn hartelijke gelukwensen aan uwe heiligheid. U toevertrouwend aan de voorspraak van de heilige broeders Petrus en Andreas, omhels ik u broederlijk in Christus onze Heer. Getekend te Rome, Sint-Jan van Lateranen, 30 november 2024, Paus Franciscus. Een mooie boodschap voor de ecumenische patriarch van Constantinopel, Bartholomeus. En zo wordt iedere keer verder gebouwd aan de eenheid, de vereniging, zoals Jezus het heeft gebeden, gewild, onder alle christenen, in het bijzonder dus hier in de dialoog tussen de orthodoxen en de katholieke kerk. Uiteraard gaat het hier niet over het orthodoxe patriarchaat van Moskou. Dat patriarchaat is een ander patriarchaat dan dit van Constantinopel en komt dan ook weer voort natuurlijk uit. Je hebt dat grote schisma waardoor dat er grote splitsing komt tussen het Westen en het Oosten, waarbij het primaatschap van de opvolger van de heilige Petrus en de opvolger van de heilige Andreas zich van elkaar gaan splitsen, maar uit die splitsing zijn dan later ook nog andere splitsingen voortgekomen. En sommige van die Oosterse kerken, die eerst bij de orthodoxen hoorden, die hebben zich later opnieuw aangesloten bij de katholieke kerk en dat in verschillende fasen en tijdstippen. En dat zijn natuurlijk de Oosterse katholieke kerken waar we vandaag de dag de eenheid volledig mee beleven. Zij erkennen ook het primaatschap van Paus Franciscus, maar behouden wel hun eigen patriarch, die sowieso een kardinaal is, maar eigenlijk ergens wordt beschouwd als toch een soort van gelijke van Paus Franciscus. Als er een nieuwe patriarch wordt gekozen bijvoorbeeld, dan wordt dat wel voorgelegd uit een soort van trouw aan de paus, aan de heilige vader, die dat dan ook automatisch goedkeurt. In die zin hebben de Oosterse katholieke kerken dan met hun eigen patriarchen, hun eigen ritus, hun eigen liturgische taal en gebruiken, ook zelfs hun eigen wetboek. Het kanoniek wetboek in de kerk heb je enerzijds een Latijns, Rooms-katholiek wetboek, kanoniek wetboek en anderzijds een kanoniek wetboek voor de Oosterse kerken. Om dus het duidelijke onderscheid te maken tussen de twee. Met de Oosterse kerken is er een complete eenheid, ook al zijn daar zeker ook bepaalde uitdagingen, dat is altijd zo. Terwijl met de andere orthodoxe kerken, ook Oosterse kerken, maar dan orthodox is die eenheid er nog niet, ook al wordt daar hard aan gewerkt. Zo, we gaan beginnen met de lezing uit het evangelie van de eerste zondag van de Advent, om deze opnieuw te beluisteren en daarna kan u de woorden van Paus Franciscus horen tijdens het Angelus op zondag 1 december. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren. En op de aarde zullen volkeren in angst verkeren, radeloos door het gebulder van de onstuimige zee. De mensen zullen het besterven van schrik, in spanning om wat de wereld gaat overkomen, want de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken. Dan zullen zij de mensenzoon zien komen op een wolk, met macht en grote heerlijkheid. Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt naderbij. Zorg ervoor dat uw geest niet afgestompt raakt door een roes van dronkenschap en de zorgen des levens. Laat die dag u niet als een strik onverhoeds grijpen, want hij zal komen over allen, waar ook ter wereld. Wees dus te allen tijden waakzaam en bid, dat ge in staat moogt zijn te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken, en stand moogt houden voor het aangezicht van de Mensenzoon. Woord van de Heer. Wij danken God. En zoals beloofd, dierbare luisteraars, gaan we luisteren naar de woorden van Paus Franciscus tijdens het Angelus van zondag 1 december.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Il Vangelo della liturgia di oggi, prima domenica di avvento.
Het evangelie van de liturgie van vandaag, de eerste zondag van de Advent, spreekt tot ons over kosmische omwentelingen en over angst en vrees in de mensheid. In deze context richt Jezus een woord van hoop tot zijn discipelen. Sta op en hef jullie hoofden op, want jullie verlossing is nabij. De zorg van de Meester is dat hun harten niet zwaar worden en dat ze de komst van de Mensenzoon met waakzaamheid afwachten. De uitnodiging van Jezus is deze: hef jullie hoofden op en houd jullie harten licht en wakker. Inderdaad, veel tijdgenoten van Jezus zijn, wanneer ze geconfronteerd worden met de catastrofale gebeurtenissen die ze om zich heen zien gebeuren, vervolgingen, conflicten, natuurrampen, in de greep van angst en denken dat het einde van de wereld nabij is. Hun harten gaan gebukt onder angst. Jezus wil hen echter bevrijden van hun huidige angsten en valse overtuigingen door hen te laten zien hoe ze wakker kunnen blijven in hun hart, hoe ze gebeurtenissen kunnen lezen vanuit Gods plan dat verlossing bewerkt, zelfs binnen de meest dramatische gebeurtenissen van de geschiedenis. Daarom stelde hij voor dat ze hun blik op de hemel richten om de dingen op aarde te begrijpen. Sta op en hef uw hoofden op. Het is prachtig. Sta op en hef uw hoofden op. Broeders en zusters, de aanbeveling van Jezus, laat uw hart niet zwaar zijn, is ook belangrijk voor ons. Ieder van ons vraagt zich op zoveel momenten in het leven af: hoe kunnen wij een licht hart hebben, een wakker hart, een vrij hart, een hart dat zich niet laat verpletteren door verdriet? En verdriet is lelijk. Lelijk. Het kan namelijk gebeuren dat zorgen, angsten over ons persoonlijke leven of over wat er vandaag in de wereld gebeurt, als rotsblokken op ons neerkomen en ons in ontmoediging storten. Als zorgen op ons hart drukken en ons ertoe brengen om ons in onszelf op te sluiten. En dan nodigt Jezus ons juist uit om ons hoofd op te richten, om te vertrouwen op zijn liefde die ons wil redden en die ons in elke situatie van ons bestaan nabij is. Hij vraagt ons om ruimte voor hem te maken, om de hoop te vinden.
Per ritrovare la speranza.
Laten wij ons daarom afvragen, gaat mijn hart gebukt onder angst, zorgen over de toekomst? Bekijk ik de dagelijkse gebeurtenissen en de wisselvalligheden van de geschiedenis met Gods ogen, in gebed, met een bredere horizon? Of laat ik mij overweldigen door moedeloosheid? Mogen deze adventstijd een kostbare gelegenheid zijn om onze blik te richten op Hem, die ons hart verlicht en ons steunt op onze weg. Laten wij dan nu de Heilige Maagd aanroepen, die zelfs in tijden van beproeving bereid was Gods plan te aanvaarden.
È stata pronta ad accogliere il progetto di Dio. Angelus Domini, non sabit Maria.
Et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tu.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentis.
Ut digne ficiamur promissionibus Christi.
Gratiam Tuam, quae sum Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunciante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex omnumque tusque in saeculum.
Aiutori nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Cari fratelli e sorelle, nei giorni scorsi è stato commemorato il 40° anniversario del Trattato di Pace.
De afgelopen dagen werd de 40ste verjaardag van het Verdrag van Vrede en Vriendschap tussen Argentinië en Chili herdacht. Met de bemiddeling van de Heilige Stoel werd een einde gemaakt aan dit territoriale geschil dat Argentinië en Chili op de rand van oorlog had gebracht. Dit toont aan dat wanneer men afziet van het gebruik van wapens en de dialoog aangaat, men op de goede weg gaat. Ik ben verheugd over het staakt het vuren dat de afgelopen dagen in Libanon is bereikt en ik hoop dat het door alle partijen zal worden gerespecteerd, zodat de bevolking van de door het conflict getroffen gebieden, zowel voor Libanezen als Israëli's, veilig en snel naar huis kunnen terugkeren. Ook met de onschatbare hulp van het Libanese leger en de vredestroepen van de Verenigde Naties.
Dell'esercito libanese e delle forze di pace delle Nazioni Unite.
In deze situatie doe ik een dringende oproep aan alle Libanese politici, zodat er onmiddellijk een president van de Republiek wordt gekozen en de instellingen opnieuw normaal kunnen gaan functioneren, zodat de noodzakelijke hervormingen kunnen worden doorgevoerd en het land een voorbeeld kan worden van vreedzaam samenleven tussen de verschillende religies. Ik hoop dat het sprankje vrede dat is ontstaan zal leiden tot een staakt het vuren op alle andere fronten, in het bijzonder in Gaza. Ik koester de vrijlating van de Israëli's die nog steeds gegijzeld worden en de toegang van humanitaire hulp tot de uitgeputte Palestijnse bevolking. En bidden wij voor Syrië, waar de oorlog helaas opnieuw is opgeleid en veel slachtoffers heeft gemaakt. Ik ben nabij aan de kerk in Syrië. Laten wij bidden.
Esprimo la mia preoccupazione, il mio dolore.
Ik spreek mijn bezorgdheid, mijn verdriet uit over het conflict dat het geteisterde Oekraïne nog steeds in bloed onderdompelt. Al bijna 3 jaar zijn we getuige van een verschrikkelijke opeenvolging van doden, gewonden, geweld en verwoesting. Kinderen, vrouwen, ouderen en zwakkeren zijn de eerste slachtoffers. Oorlog is een verschrikking. Oorlog beledigt God en de mensheid. Oorlog spaart niemand. Oorlog is altijd een nederlaag. Een nederlaag voor de gehele mensheid.
Una sconfitta per l'umanità intera. Pensiamo che l'inverno.
De winter staat voor de deur en dreigt de omstandigheden voor miljoenen ontheemden te verergeren. Dit worden zeer moeilijke maanden voor hen. De combinatie van oorlog en kou is tragisch. Ik doe nogmaals een beroep op de internationale gemeenschap en op elke man en vrouw van goede wil om al het mogelijke te doen om deze oorlog te stoppen en de dialoog, broederschap en verzoening te laten zegevieren.
Si adoperino in ogni modo per fermare questa guerra e per fare prevalere dialogo, fraternità, riconciliazione.
Laat er een hernieuwde inzet zijn op elk niveau. En nu wij ons voorbereiden op Kerstmis, in afwachting van de geboorte van de vorst van de vrede, laten wij deze volkeren concrete hoop geven. Het streven naar vrede is niet de verantwoordelijkheid van enkelen, maar van allen. Als gewenning en onverschilligheid voor de gruwelen van oorlog de overhand krijgen, is de hele menselijke familie verslagen. De hele menselijke familie is verslagen.
Tutta la famiglia umana è sconfitta. Tutta la famiglia umana è sconfitta.
Dierbare broeders en zusters, laten wij het niet moe worden om te bidden voor deze zo zwaar beproefde bevolking en om van God de gave van de vrede af te smeken. En vervolgens begroette de Heilige Vader nog de verschillende groepen die aanwezig waren op het Sint-Pietersplein. Opnieuw een stevige oproep tot vrede, met kleine vonkjes van hoop, zeg maar, dat dus dat staakt het vuren in Libanon stand kan houden en dat het de aanzet mag zijn tot meer initiatieven van vrede, meer initiatieven van het zoeken van dialoog in plaats van te grijpen naar de wapens. Zoals we eerder hadden gezegd bij het begin van deze aflevering is het zo dat de Heilige Vader dus samengekomen is in het consistorie samen met de kardinalen om de nieuwe kardinalen te creëren. En we zullen u daar verder op de hoogte van houden. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan. En dan wensen we u van ganser harte te danken voor het luisteren. In de hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.